luisteraars, welkom bij het tweede deel van het programma Kerk in Delft van deze zaterdag. Inmiddels is een nieuwe gast aangeschoven, dat is Sjors Geloof. Sjors zal vertellen over de verklaring van vrede en verbinding die vanuit het platform Levensbeschouwing en Religie opgesteld is. Die verklaring is opgesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs onlangs en begint met de woorden: wij betrokken mensen uit Delft en omgeving wijzen geweld af en roepen op tot vreedzaam en respectvol samenleven in een stad waar een plaats is voor ieder die de democratische rechtsstraat eerbiedigt. En we willen bruggen bouwen tussen mensen van verschillende achtergrond en verschillende levensopvatting, zodat we elkaar beter leren kennen, leren respecteren en verschillen te verbinden. Sjors, welkom. De verklaring is opgesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs. Wat was voor jullie heel direct de reden om te zeggen van wij moeten dit oppakken in Delft?
Nou, de directe reden was eigenlijk dat we voelden dat er aan alle kanten mensen bang begonnen te worden. Nederlanders werden bang voor aanslagen. In de islamitische wereld voelde je de angst van mensen die zeiden van jij moet je verantwoorden dat je dat niet ook gaat doen. En daar wilden we eigenlijk wat mee. En een van de manieren om angst te voorkomen is door mensen met elkaar te laten praten en door mensen met elkaar in contact te laten komen. Dat willen we graag gaan doen.
En is de verklaring, is dat ook tot stand gekomen door mensen van verschillende achtergrond?
Ja, het is heel breed. Het platform bestaat uit mensen uit allerlei achtergronden. Dus er zitten humanisten in, de protestantse kerken, de Rooms-Katholieke kerk, de vrijmetselaars, de Joodse gemeenschap, de Turkse moskee, de Marokkaanse moskee, de Bahá'í en het apostolische genootschap waar ik toe behoor. Dus het is echt een heel breed vertegenwoordiging van mensen uit allerlei levensbeschouwelijke en religieuze groeperingen in Delft.
Dus in zichzelf al een start van een dialoog tussen groepen?
Ja, absoluut. Ja, we hebben ook binnen dat platform al heel veel met elkaar gesproken. En eigenlijk ook de hele dialoog ontwikkeld in Delft.
En wat waren nou de reacties die jullie toen hadden, zeg maar, na die aanslagen daar in Parijs, kwamen jullie bij elkaar?
Ja,
en wat waren nou die eerste reacties die jullie toen kregen?
Ja, die waren eigenlijk heel verschillend. We hebben een soort rondje gedaan door de mensen van het platform, die zich gewoon uitgesproken hebben. En je voelde enerzijds, wat ik net al een beetje zei, de angst van ja, krijgen we dat nou ook hier? Je voelde ook wel heel veel vertrouwen en een hele grote bereidheid van mensen om te zeggen van nou, ja, maar hier moeten we wat aan gaan doen. Dit kan zo niet. We moeten een tegengeluid laten horen in de samenleving. En dat tegengeluid is door te laten zien dat er heel veel mensen zijn die dit niet willen. En dat geluid kwam zowel van, laten we zeggen, mensen met een niet-islamitische, als ook heel sterk uit de islamitische hoek. Dus daarin vonden we elkaar eigenlijk. En die bijeenkomst was eigenlijk een soort kern waar we op zijn gaan verder bouwen met elkaar.
Wat vond jij van de reactie die zeg maar in heel Nederland was? Als ik hem zeg maar voelde, werd er ook heel snel gereageerd van ja, wij moeten onze eigen vrijheid moeten wij beschermen en we moeten het vasthouden dat dit niet kan. Waar ik eigenlijk daar wat miste was ook dat het veel actie was, maar dat het eigenlijk weinig soorten met gevoel daar in meespeelde van nou, wat leeft er nou onder mensen en waardoor komen dit soort dingen nou naar voren?
Ja, dat is wel een van de kernpunten waar wij denken dat het belangrijk is om mee bezig te zijn met elkaar. En wat we dus ook in Delft willen, om echt te begrijpen en aan te voelen wat die ander nou doormaakt en wat mensen denken. En daarvoor is die dialoogmethode zo mooi. Dan ga je niet discussiëren, maar dan ga je ervaringen uitwisselen. Dan ga je vertellen van dit maak ik mee, zo kijk ik hiernaar en dat maak jij mee. En dan luister je naar elkaar. En ik denk dat dat een van de manieren is om hier mee verder te gaan. Naast het andere wat we willen, en dat is zoeken naar wat hebben die levensbeschouwingen en die religies nou echt te zeggen.
Ja.
Want dat komt soms ook wel erg vertekend door in de discussie.
Precies, een stuk begrip voor elkaar, met elkaar in gesprek raken. Het is heel mooi om dat in de platform daarmee te beginnen. Hoe willen jullie dat zeg maar uitbreiden richting bredere lagen van de bevolking in Delft?
Ja, daar gaan we mee beginnen. Dat hebben we enerzijds gedaan door die verklaring uit te geven, want daar hebben we al heel wat reacties op gekregen. Dus hebben al 70 mensen een adhesiebetuiging ondertekend, waaronder de burgemeester bovenaan. Dus je voelt al dat het breder in de samenleving doorklinkt. Maar wat we concreet willen gaan doen is op 6 maart, dan gaan we een bijeenkomst houden in het COD, de Hof van Delft, in de Obrechtstraat. En die heet Kom over de brug. En dat zal een bijeenkomst zijn waar we een inleiding krijgen door een socioloog die gaat praten over de gebeurtenissen in Parijs en nu ook Kopenhagen. En daarna gaan we met elkaar in dialoog. Dus daar is ruimte voor zo'n 100 mensen, 120 mensen misschien. En die gaan eerst wat luisteren, maar die gaan daarna gewoon met elkaar in gesprek en die gaan juist die ervaringen uitwisselen die zo nodig zijn. Dus daar willen we mee beginnen. De burgemeester gaat dat openen. En na die bijeenkomst op 6 maart willen we daar verder mee de wijken in met dit soort initiatieven.
Ja, we horen er graag zo meer over.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
We praten verder met Georges Kelauve over de verklaring van vrede en verbinding. En over de bijeenkomst die er straks is op 6 maart. Kom over de brug. Georges, als er nou mensen, daar zijn het, die daar komen. En de socioloog die vertelt daar dingen. Dan zijn dat vooral de mensen die heel makkelijk wat kunnen praten. Of tenminste makkelijk kunnen praten. Maar de mensen die een beetje goed gebekt zijn, zullen we maar zeggen. Maar niet iedereen die is dat erbij. En dat zal zeker ook in de gebieden van van mensen die rondom moskeeën zitten. Soms wel moeite erbij hebben. Hoe krijg je die nou eigenlijk te pakken? Hoe raak je die?
Ja. Dat is lastig om mensen te bereiken. Ik zou bijna willen zeggen, mensen, kom gewoon. Want de manier waarop we met elkaar in gesprek gaan is echt wel bijzonder. Daar gaan we niet vragen aan mensen bijvoorbeeld om hele uitgebreide theoretische verhalen te houden of hele nette beschouwingen. Maar daar wordt gewoon gevraagd naar ervaringen. Je bedenkt bijvoorbeeld het thema, erbij horen. Wanneer voelde u zich nou ergens bij betrokken? Wat was gewoon een situatie die u meegemaakt heeft en waar je voelde, nou, hier hoorde ik nou echt helemaal bij. En dat is een manier om met elkaar ervaringen uit te wisselen waar iedereen er mee kan doen. Dat is echt. Ik heb dat nou diverse keren gedaan, want we hebben al heel wat keren de dag van de dialoog gehad in Delft. En elke keer weer merk ik dat ik met allerlei verschillende mensen, of het nou een student uit Rwanda is die hier een wateropleiding volgt, of iemand die gewoon ergens in een winkel werkt, dat je daar gewoon dicht kan komen bij wat die persoon zelf voelt en denkt.
Ja. Als ik het veel meemaak, dan zijn het vooral eigenlijk de wat oudere mensen en ook de vaders en de moeders eigenlijk die vaak aan het praten zijn. Maar juist de jongeren en vooral ook de jongeren die radicaliseren, dat die moeilijk zijn te bereiken. Hoe kan je nou vooral voor die jongeren dat hun bij elkaar brengen? Heb jij daar ideeën over?
Ja, dat is een hele moeilijke zaak. Dat zouden we wel heel graag willen. Ik ben vanmiddag bij de gemeente geweest. De gemeente is ook aan het zoeken naar manieren om die jongeren te bereiken. Die heeft daar ook bepaalde ideeën over. En wat wij eigenlijk willen is proberen daarbij aan te sluiten. En dan niet te zeggen van tegen die jongeren van wij weten het allemaal wel en wij komen wel even vertellen hoe het moet. Maar eigenlijk aan hun te vragen van nou, zouden jullie nou eens willen praten met andere jongeren? Bijvoorbeeld met jongeren uit de achterban van het platform. Ja. En kunnen we dan gewoon eens horen van hoe is het nou voor jou om hier in deze samenleving te leven? Wat maak je nou allemaal mee? En op die manier zouden wij heel graag met die jongeren in contact willen.
En begrijp ik goed dat dat echt specifiek op die radicaliserende jongeren...
Nee, in de breedte hoor. Niet
gericht is. Althans wat de gemeente wil doen? Of de...
Dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij wil de gemeente in de brede zin met jongeren uit alle achtergronden, maar vooral uit laten we zeggen, islamitische achtergronden in gesprek komen. En niet alleen de radicaliserende jongeren.
Zijn de scholen dan op een bepaalde manier nog betrokken? Want daar zit alles door elkaar.
Ja, daar kan het ook. Een van de leden van het platform is leraar op een school, op een ROC, op de afdeling veiligheid. En die geeft levensbeschouwing en dat soort vragen. En die heeft al een aantal keer met zijn klassen of met zijn groepen over dit soort vragen gesproken. En dat vind ik een heel goed voorbeeld hoe je met jongeren ook in gesprek kan komen vanuit scholen. Soms hoor je van andere scholen dat ze dat wat moeilijk vinden. Maar ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is. Als je dat goed voorbereidt, kan dat zeker.
Ja, en bijvoorbeeld het Christelijk Lyceum Delft gaat ook met de leerlingen naar de moskee.
Ja, klopt. Ja.
En naar de kerk. Gewoon om alles.
Ja, om gewoon elkaar te leren kennen. Dat is een basis. Ja.
Het is toch vreemd hè, dat we dat eigenlijk verleerd zijn hoe we samenleven en met elkaar omgaan.
Ja, dat we daar methodes voor nodig hebben. Nou, gelukkig gebeurt het ook nog wel heel vaak gewoon in de winkel. Ja. En wat we ergens in die verklaring zeggen is dat we zijn eigenlijk op zoek naar die gewone mensen. Mm-hmm. Die het altijd gewoon goed met elkaar weten te vinden. En dat is ook de buurvrouw die van een andere afkomst is.
Ja. Direct, dan ga verder. Nee.
Directe aanleiding voor de verklaring waren de gebeurtenissen in Parijs met de aanslag bij Charlie Hebdo en de synagoge. Ja. En de supermarkt. Je zei, we merkten iets van die angst in Delft. Hebben jullie daar ook direct reacties van gekregen of gehoord? Gemerkt dat die angst er was?
Ja, we merkten het daar waar we in contact kwamen met mensen vanuit de omgeving van het platform, zeg maar. De leden van het platform, daar voelde je het al in. En die vertelden het ook vanuit hun achterban. Hè. Die uit de islamitische groeperingen kregen we sterk te horen van ja, wij moeten ons permanent verantwoorden. Wij moeten permanent vertellen dat wij niet zo zijn als die mensen die dit soort aanslagen plegen. Ja. En dat moeten die Nederlanders niet. Of die Nederlanders, nou ja, we zijn allemaal Nederlanders, maar die mensen met een andere levensbeschouwing niet. En wij wel. En waarom is dat eigenlijk? En dan voel je de spanning komen. Ja. Daar zou je wat aan moeten doen, vind ik.
Wat gaat de socioloog op de 6e maart vertellen? Wie is dat?
Dat is Ilyas El Hadoui. En dat is een Marokkaanse socioloog, een jonge man. Die heel veel gewerkt heeft over straatcultuur. Dus hij weet veel, is bezig met een proefschrift erover. Over hoe het nou is op straat en wat dat bepalend is voor jongeren die daar leven. En wat we gaan proberen is met hem te praten over kloven of de verschillen die er zijn in de samenleving. En wat we daar aan zouden kunnen doen om die te overbruggen. Dus hij gaat daar een lezing houden.
Als mensen daar nu heen willen, in CLD Hof van Delft, 8 uur op 6 maart. Moeten ze zich dan ook aanmelden? Of kan je gewoon binnenwandelen?
Nee, het is wel fijn als ze zich even willen aanmelden. We gaan redelijk breed gaan we dit adverteren binnenkort in de pers. Misschien ook op de Raad van Kerken website komt dat ongetwijfeld te staan. We hebben een website waar even staat welk e-mailadres mensen zich kunnen aanmelden. Het is platformlnrdelft@gmail.com, maar dat is moeilijk te onthouden. Maar we willen graag dat mensen zich aanmelden. Omdat we gewoon even de 100 plekken, we hebben ongeveer 100 plaatsen. En dan is het gewoon vol, omdat we die dialoogtafels moeten houden. Dus daarom is het wel handig om aan te melden. Ja.
En adhesiebetuigingen kunnen nog steeds gestuurd worden?
Ja, steeds gestuurd worden naar hetzelfde e-mailadres.
En is dat belangrijk?
Ja, vind ik wel. Want we zitten ze op de site, hè. Iedereen staat op de site. Dus alle namen staan er gewoon op. En dat laat gewoon zien hoe breed mensen in Delft, ik heb ze zelfs trouwens al uit Enschede, hoe breed mensen in Delft en omgeving dit initiatief steunen.
Dus zet je naam op de adhesiebetuiging en meld je aan voor de 6e maart, 8 uur in COD bij de Obrechtstraat.
Ja. De gedachte van de week.
Jezus is verschenen. Dat staat op het glossy Jezus dat hier voor me ligt. Het blad dat laat zien hoe er in onze samenleving over Jezus wordt gedacht. En waarin zijn invloed te zien is, bijvoorbeeld in de kunst. Ik ga het verder nu niet over de glossy hebben. Maar als ik denk aan de invloed van Jezus vandaag, moet ik denken, zeker in deze tijd naar Pasen toe, aan mensen die de moed hebben zich voor anderen in te zetten. Ook al kost het hun veel. Zoals pater Frans van der Lucht, die in Syrië bleef, om trouw te blijven aan de mensen daar. Terwijl hij wist dat het hem het leven zou kunnen kosten. Daarin zie ik Jezus vandaag, die niet alleen praatte over naastenliefde, maar die ook tot het einde toe, tot zijn kruisdood uitleefde. En daarin niet alleen een voorbeeld is, maar ook een bron van verandering van binnenuit. Voor mij is Jezus daarin uniek. Een ander voorbeeld van zijn invloed vandaag las ik deze week in het verhaal van Kayla Müller. En ik heb het even van internet gehaald, van het Christelijk Informatieplatform. Het is geschreven door Leenert Kanselaar en ik neem even de vrijheid het met u te delen. Kayla Müller, dat was een vrouw die in 2013 gevangen genomen werd door IS. En vorige week werd door het Witte Huis haar dood bevestigd. Het was een 24-jarig meisje. En hoe komt een meisje van die leeftijd ertoe om naar Syrië te reizen, om mensen te helpen? Ze zette zich al van jonge leeftijd af in voor een betere wereld. Voerde actie voor hulp in Darfur. Kwam in actie tegen martelingen op Guantanamo Bay. Was in Amerika lange tijd vrijwilligster in een opvangtehuis voor vrouwen en in een aidscentrum. En na haar 18e verjaardag vertrok ze naar India om taalles te geven aan Tibetaanse vluchtelingen. En in 2010 kwam ze terecht in de Palestijnse gebieden om vrijwilligerswerk te doen. In dat jaar schreef ze ook in haar blog: ik zal altijd God zoeken. Sommige mensen vinden God in de kerk, anderen vinden God in de natuur. Er zijn mensen die God vinden in de liefde. Ik vind God in het lijden. Ik heb al enige tijd me voorgenomen dat mijn levenswerk is om met mijn handen een instrument te vormen om zo het lijden voor anderen te verlichten. Ik vind God in de lijdende ogen die zich weerspiegelen in de mijne. Als dit is hoe u zich aan mij openbaart, dan is dit hoe ik u voor altijd zal zoeken. En zo vertrok ze eind 2012 naar Turkije om Syrische vluchtelingen te helpen. En daar bleef het niet bij voor Kayla Müller. Ze wilde naar de stad Aleppo om daar aan de slag te gaan in een ziekenhuis dat gerund wordt door Artsen zonder Grenzen. En het is daar in 2013, dat is als ze van het ziekenhuis naar een busstation in Aleppo reist, dat ze gekidnapt wordt. In gevangenschap schrijft ze een indrukwekkende brief aan haar ouders. Ze schrijft: ik herinner me dat mama altijd zei dat God de enige is die je aan het eind nog echt hebt. Ik ben nu in een stadium waarin ik, in elke betekenis van het woord, mezelf heb overgegeven aan onze schepper. Omdat er letterlijk niemand anders was. En door God en door jullie gebeden heb ik me teder geborgen gevoeld in de vrije val. Ik heb in het donker het licht gezien en ik heb geleerd dat je zelfs in de gevangenis vrij kunt zijn. Ik ben dankbaar. Ik heb gezien dat er goeds schuilt in elke situatie. Soms moeten we er alleen naar zoeken. Het jonge leven van Kayla Müller was een indrukwekkend getuigenis. En haar dadendrang kwam in een of ander IS-gebied op een verschrikkelijke manier een veel te vroeg einde. Er is weer een heldin minder op deze aarde, omdat ze het licht was in een duister IS-gebied. Ik heb er diep respect voor en moet denken aan de woorden van Jezus. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En stel mezelf de vraag, hoe ver gaat mijn liefde voor de ander? Hoe ver gaat mijn liefde voor een mooiere en betere wereld? En blijft het bij mij soms niet hangen in lege woorden en loze ambities?
Dit was Kerk in Delft Radio met informatie over Kerkelijk Delft, kerkelijk leven in Delft. Met dank aan onze gasten van vandaag, Nico Boosten en George Gelauf. En de presentatie was in handen van Fred van Helden en René Strengelt, die ook de muziek verzorgde vandaag. Deze uitzending, volgende uitzending is op volgende week zaterdag van 12 tot 1. U kunt daar verder al over lezen op de website van de Raad van Kerken. En dan kunt u ook verder de programma verder naluisteren. En dit programma wordt nog herhaald zondag om 8 uur. Dank voor uw aandacht en we wensen u vrede en alle goeds.